Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. Aflevering 28 alweer. We zijn bijna 3 jaar onderweg met deze podcast. En vandaag ga ik in gesprek over de lerarenopleidingen. Mijn naam is Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Tippenberg College. En daarnaast directeur van Stichting Blockchains. En ik heb vandaag 2 lerarenopleiders bij mij aan tafel zitten. En de ene kennen we al. Amber, wil jij jezelf nog een keertje voorstellen voor iedereen die niet naar de Teacher Tap afleveringen geluisterd heeft?
Ja, dat wil ik wel. Mijn naam is Amber Walraven. Ik ben universitair docent aan de Radboud Docentenacademie, de eerste graadsopleiding van de Radboud Universiteit.
En daarnaast hebben we ook Sarah in de aflevering. Sarah, wie ben jij en wat doe jij?
Mijn naam is Sarah van Duin en ik ben teamleider van de flexibele deeltijd-pabo in Leiden.
En ik hoor het woord flexibel. Ben ik toch even benieuwd, wat houdt flexibel in? Want deeltijd, dat zal de meeste mensen wel wat zeggen. Maar wat houdt flexibel nog extra in?
Dat betekent dat we rekening houden met wat studenten al kunnen en voor de poort al geleerd hebben. En dat ze het in hun eigen tempo mogen doen, op hun eigen manier mogen aantonen. Dus geen ellenlange verslagen. En dat ze niet verplicht naar colleges moeten komen over dingen die ze al weten. Dat is een beetje de kern.
Oké, dus echt aansluiten op de voorkennis van de student in dit geval. Want heel veel van onze luisteraars hebben ooit ook een lerarenopleiding gedaan. Dan wel de PABO, dan wel een tweede graads opleiding, dan wel een eerste graads opleiding of nog weer andere vormen die daarvoor of daarna liggen. En we proberen een beetje aan te houden van hoe kijken mensen aan tegen hun eigen opleiding, hoe dat vroeger ging, wat gebeurt er eigenlijk nu in die lerarenopleiding? Want ik denk dat heel veel docenten niet meer goed weten wat er vandaag de dag in die opleiding gebeurt. En er zijn ook toekomstplannen. Er is een plan voor 1 grote brede lerarenopleiding. Daar moeten we het denk ik ook eens over hebben, want volgens mij vinden we daar ook wel wat van. Maar ik ga even bij dat verleden beginnen. En begin ik eigenlijk even bij jullie persoonlijk. Sarah, hoe ziet jouw opleidingstraject eruit? Wat is jouw opleidingservaring in het onderwijs?
Ik heb de deeltijd-pabo gedaan nadat ik biologie had gestudeerd. En dat is in 2013 ben ik daarmee gestart. Dat was de oude deeltijd, dus collegeweken, toetsweken, 2 avonden per week en verplichte stagedagen en dergelijke. Dat was een interessante ervaring en daar heb ik feedback op gegeven en gezegd dat ik best wel op de pabo wilde werken en daarover mee wilde denken als daar behoefte aan was. En toen was er een vacature.
Was het van, als je dan toch kritiek hebt, los het dan ook zelf maar op?
Ik denk, ja, je kan wel mopperen, maar dan kan je er maar beter iets aan gaan doen.
En Amber, hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij in het onderwijs terechtgekomen?
Nou ja, ik ben het voortgezet onderwijs ben ik onderwijskunde gaan studeren, omdat ik eigenlijk alles van onderwijs wilde weten, behalve zelf les wilde geven. En dan ga je dus onderwijskunde studeren. En daarna heb ik promotieonderzoek gedaan. Wel samen met leraren tijdens mijn promotieonderzoek lessen ontworpen. Dat ging over kritisch informatie opzoeken op internet en dat verbinden met vakinhoud eigenlijk. En na wat andere omzwervingen ben ik uiteindelijk bij de lerarenopleiding terechtgekomen. Omdat ik als onderwijsonderzoeker altijd vaak iets deed samen met leraren en ook best wel een mening had over wat onderwijs zou moeten doen en wat de rol van leraren daarin zou moeten zijn. Toen dacht ik, ja, als je dat toch hebt, dan kun je maar beter bij de basis beginnen. En dat is de lerarenopleiding. En toen heb ik hard gewerkt om opleider te worden, omdat dat toch echt wat anders is dan onderzoeker zijn. Maar ja, ik ben dus wel zo'n opleider die niet zelf een bevoegdheid heeft om voor de klas te staan. En daar vinden ook veel mensen altijd wel wat van. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je als opleiding een team om studenten heen zet, die vanuit hun verschillende expertises kunnen bijdragen, dat dat heel goed kan werken. Want bijvoorbeeld al onze vakdidactici, die dus echt onze studenten leren hoe je biologie geeft, hoe je wiskunde geeft, die staan nog voor de klas of hebben heel lang voor de klas gestaan. En ik denk dat die mix heel belangrijk is.
Je kent mij inmiddels wat langer, dus je wist welke vraag ik volgens mij ging stellen. Namelijk, hoe je bent de kritiek al voor. Maar dat is wel inderdaad, je hoort Zeker als je in lerarenkamers vraagt, goh, wat vond je van de leraaropleiding? Hoor je inderdaad, zeker bij docenten die wat langer voor de klas staan, van ja, hè, wat er allemaal wel niet mis was. En dan hou ik het even bij mezelf. Ik heb in Nijmegen, waar Amber nu aan het hoofd van de opleiding staat, heb ik mijn opleiding gedaan, alweer 15 jaar terug, denk ik. En wat mij, als ik kijk naar hoe studenten dat nu doen, ik had bijvoorbeeld geen tentamens, ik had geen cijfers. Ik had alleen een aantal onderdelen die ik moest doen en met een dossier vervolgens moest aantonen. En dat werden uiteindelijk twee ordners die ik moest inleveren, wat ik allemaal heb gedaan. En daar was wel kritiek op van, ja, het is het boek van meester Mark, waarbij die journalist die het onderwijs inging, die ook zegt van, ja, het maakt niet uit of je een goede asbak kan kleien als je er maar op kunt reflecteren. Dat is een beetje het stereotype beeld van lerarenopleidingen. En we vragen jullie, klopt dat beeld met hoe dat nu gaat?
Ja, je begint natuurlijk over Nijmegen, dus dan ligt het voor de hand misschien dat ik reageer. Als ik even spreek voor onze eenjarige opleiding, die ken ik het beste. We hebben ook een minor en we hebben ook een tweejarige opleiding. En maar de eenjarige opleiding die volg je na je vakinhoudelijke master. Dus je hebt je vak, wat je wil gaan geven, gestudeerd. Bij ons ga je leren om daar docent in te worden en een schoolvak te geven. Wat wij belangrijk vinden in onze opleiding is dat je leert nadenken over de inhoud die je aan je leerlingen wil geven. En hoe ga je die het beste aanbieden aan je leerlingen. Dus welke activiteiten laat je ze doen om de doelen te bereiken die jij graag wil dat ze bereiken. Dus het ontwerpen en het voorbereiden van onderwijs is één. Dat houdt in dat wij een tentamen hebben waarin jij laat zien dat jij onderwijs kan ontwerpen. Dat je kan onderbouwen waarom de lessen eruit zien zoals jij die eruit wil laten zien. Dus dat is eigenlijk een soort ontwerptentamen. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon dat je het in de praktijk moet brengen. Hè? Je gaat lessen geven, je loopt stage. Bij ons vanaf dag 1 loop je stage voor de helft van je tijd die je bij ons bent. Dus dat is eigenlijk drie dagen in de week dat jij op school bent en les geeft. Nou, dat is het tentamen stage wat wij beoordelen. Dus hoe breng jij in de praktijk het vak waar je voor aan het leren bent? Nou, dan kijken we naar jouw vakdidactische aspecten, jouw pedagogische aspecten, maar ook jouw rol als collega, als professional. Dus hoe werk je samen met mensen? Hoe deel je met je collega's? En als derde hebben wij dan nog dat we het belangrijk vinden dat je terug kan kijken op wat je gedaan hebt en dat je daar regie overneemt van, goh, waar wil ik me nou nog verder in ontwikkelen? Waar wil ik mee bezig? En dat noemen wij ons zelf-evaluatie tentamen. Dus dan kijk je terug naar hoe doe ik het? En dat betekent dus niet dat wij elke les een reflectieverslag van je vergelijken, maar wij verwachten wel dat jij een periode overziend daar een beetje boven gaat hangen en gaat zeggen, goh, hoe heb ik dit nou aangepakt en waar wil ik nu mee bezig? Dus dat zijn eigenlijk een beetje de tentamens zoals wij die hebben. Dus het is een soort ontwerp, het uitvoeren en evaluatie en reflectie.
En Sarah, bij jullie, het woord flexibel hebben we al even besproken. Hoe zit dat bij jullie in elkaar? Is dat vergelijkbaar met wat Amber beschrijft of heel anders?
Nee, het is wel anders, omdat wij hebben natuurlijk een vierjarige opleiding, waarvan de studenten met een hbo-wo-achtergrond onderzoek en dergelijke vrijgesteld krijgen. Dus die doen er in theorie 2 jaar over. En dat is natuurlijk de basisschool, dus je hebt allemaal kleine vakjes. Dus, en de meeste van onze studenten die zijn er al heel lang niet meer geweest. Dus wij hebben wel geprobeerd om zo min mogelijk tentamens kennistoetsen te doen. We hebben er maar 6 van. En dan 2 kennisbasistoetsen, zeg maar, die landelijk gewoon verplicht zijn. En de rest zijn allemaal vaardigheden en wel met theoretische onderbouwing die je moet doen. En daar kan je dan wel op reflecteren, maar als jij een onderwijsleergesprek hebt gegeven waarbij je alles zelf hebt verteld en je reflecteert erop dat het niet goed ging, dan is het nog steeds niet goed. Dus alleen maar kunnen reflecteren is niet voldoende, maar het is natuurlijk wel essentieel, want wat ik ook altijd tegen studenten zeg, het enige wat je kan veranderen is jouw reactie op een kind en jouw uitleg op een kind. En als je daar helemaal niet over nadenkt, dan zal dat kind altijd druk blijven en altijd boos blijven op jou. Het is absoluut zo dat je doodgegooid wordt met reflecteren, maar we proberen wel heel erg uit te leggen waarom dat dan is en ze ook mee te nemen daarin en ze dat ook betekenisvol voor ze te maken door ze heel veel intervisie met medestudenten te doen. theoretische onderbouwing, maar ook in een podcast bijvoorbeeld, of in een film of in een tekening. Als je maar het wel op hbo-niveau doet met literatuuronderbouwing natuurlijk. Ja. Maar dat is wel, vind ik heel tof. En dat vinden studenten heel complex. Want hun eerste reactie is altijd, ja, ik schrijf wel een verslag, want dat, ik weet hoe dat moet. En voor de rest vinden ze dan heel spannend. Maar hoe vaker ze het doen, hoe meer ze erin groeien en hoe leuker ze het vinden.
Ja, ik ben heel bang dat ik uitgebreid op mijn tekenvaardigheden moet gaan reflecteren als ik dat als opdracht kies. Dus ik hou het bij de podcast voorlopig. Als je in lerarenkamers het woord lerarenopleiding laat vallen, dan komen er altijd allerlei reacties. Bij TeacherTap hebben jullie volgens mij, Amber, onlangs ook gevraagd naar de ervaringen met de lerarenopleiding, of daar een stukje reflectie op van de huidige docentenpopulatie. Zijn daar opvallende dingen uitgekomen die zeggen van ja, dat herken ik of dat sluit aan bij waar wij het nu over hebben?
Het lastige is natuurlijk altijd, je vraagt mensen terug te kijken naar iets wat misschien voor sommigen al wat langer geleden is. En de terugblik is niet altijd wat er ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Nou, wat we in ieder geval hebben gevraagd is, waar is nou aandacht voor geweest? En wat de meeste mensen van de verschillende jaren ervaringen met elkaar eens zijn, is dat vakdidactiek, pedagogiek en vakinhoud, dat op de lerarenopleiding aandacht heeft gekregen. Iets als klassenmanagement heeft misschien, dat lijkt erop, dat een aantal jaren geleden wat minder aandacht heeft gekregen en dat dat nu wat meer in de opleiding zit. Maar dat is wel precies zoiets, zo'n thema waar je misschien tegenaan loopt als jij voor het eerst voor de klas komt staan. Want als je stage loopt, heb je soms ook nog wat soms noemen geleende orde. Dus sommige situaties over klassenmanagement heb je gewoon niet meegemaakt, heb je niet mee te maken gekregen. En dus ook misschien de kennis die je daarvoor aangeboden hebt gekregen niet in de praktijk hoeven te brengen. Dus dat is altijd wel lastig om daarop terug te kijken. Toetsing en organiseren van het werk wordt ook door een behoorlijk deel van de percentage als belangrijk aangemerkt. En daar krijgen ze net wat minder aandacht voor. Dus het zit hem toch vooral op die vakdidactiek, vakinhoud, pedagogiek en klassenmanagement. En het organiseren van het werk en hoe je toetsing inzet lijkt toch wat minder aandacht te krijgen in de lerarenopleiding.
Sarah, ik zag je bij sommige punten al heel driftig knikken. Herken jij die resultaten ook als je naar de PABO gaat kijken, zoals die in Leiden in elkaar zit?
Ja, ik weet dat studenten de helft maar opslaan en dan inderdaad denken dat het niet aangeboden is. Maar wij proberen wel de praktijk. We hebben best wel veel studenten die al werken op scholen, zijinstromers, maar ook veel deeltijdstudenten die dan al gevraagd worden om al voor de klas te staan of als onderwijsassistent. Dus dan pas je het ook sneller toe en dat is natuurlijk door het tekort. En omdat we stamgroepen hebben van ongeveer 10 studenten, kan je heel makkelijk intervisie doen en dan ligt de focus vaak op het klassenmanagement. Dus dat bieden we niet expliciet aan en het wordt ook niet getoetst. Want ik geloof ook niet dat je alles af moet toetsen om te kijken of het werkt of niet. Meestal het tegenovergestelde. Maar we focussen daar wel heel erg op de leiding. En wat wij bij de deeltijd heel erg, wat bij ons echt wel nieuw is, is dat we een hele communicatieleerlijn erin hebben gezet. Dus hoe doe je oudergesprekken? Hoe ga je om met weerstand? Hoe ga je om met agressie bijvoorbeeld? En dat had ik heel erg gemist in mijn opleiding. Wij hadden één avond een uurtje met een trainingsacteur en dan konden twee mensen het oefenen. En nu is dat echt gewoon ongeveer 30 EC van de hele opleiding. Dus dat is wel echt iets waar we mee bezig zijn geweest.
Ja, en ik denk ook wel hele belangrijke vaardigheden om je staande te houden. Zeker als je inderdaad al tijdens je studie voor de klas gezet wordt. Ik kan me inderdaad zo'n training met zo'n acteur herinneren. En ik kan me vooral herinneren dat wij oudergesprekken onderling moesten oefenen. Dan moest de ene vervelende ouder spelen en de ander, die kreeg dan een kaartje met dit is je rol. Ik scheen vrij goed een vervelende ouder te kunnen spelen. Ik hoop voor de basisschool van mijn kinderen dat ik dat nu niet al te veel in praktijk breng. Ik sta nu 15 jaar voor de klas. Heel veel dingen maak je ook. En zelfs na 15 jaar denk je nog van jongens, dit heb ik nog in 15 jaar niet gezien. Hoe ga ik hiermee om? Dus ik herken ook wel jullie opmerkingen.
Ik word wel een beetje lachen, Wim. Want ik heb dus pas zo'n workshop gevoerd met mijn studenten. Over oudergesprekken voeren. Maar ik herken wel heel erg, ja, dat doe je dan in een middag. Maar ik vind het altijd als opleider, en dat is misschien in het PO ook nog net wat anders natuurlijk dan in het voortgezet onderwijs. Niet alle leraren in het voortgezet onderwijs voeren evenveel oude gesprekken, want soms ligt dat bij de mentor. Dus ik ben altijd als opleider van ja, als ik dit erin stop en als ik dus hier een grotere plek aangeef, wat haal ik er dan uit? Dus ik ben wel heel benieuwd wat Sarah dan in de opleiding eruit heeft gehaald of anders heeft gedaan om ruimte te creëren. Want ik denk dat dat iets is wat alle opleiders herkennen. Hoe lastig het is om alles wat je eigenlijk wil en vindt erin te krijgen. En mijn stokpaard is dan altijd, ja, opleiding is instituut en school samen. Dus wat doe je bij het instituut? Wat leg je bij de school? En wat leg je misschien in de periode die na de opleiding komt?
Ik denk dat we, het zijn alleen de mbo-studenten die zeg maar communicatie bij ons moeten doen. De hbo-wo-studenten die moeten alleen de allerlaatste fase doen. Dus die krijgen dan, die weten niet wat er gaat gebeuren, maar die moeten wel laten zien dat ze eigenlijk alles kunnen. Dus het zit alleen in de vierjarige opleiding. En wat ik denk dat er minder is, de focus op onderzoek en op alle literatuuronderbouwingen voor de hbo-studenten bijvoorbeeld. Want dat kunnen ze allemaal al. Dus onze focus ligt heel erg op inspireren van verschillende didactische werkvormen die ze waarschijnlijk nooit zien op de basisschool. Dus we leren ze ook niet hoe ze een methodeles moeten geven, maar juist hoe ze het op een andere manier moeten aanbieden. Want het is inderdaad, dat zeg ik tegen studenten, zeggen we dat ook heel vaak. Je kan in 4 jaar nooit alles aanbieden wat jullie gaan meemaken en wat je moet leren aan die kinderen. Dus een deel zien ze gewoon op de basisschool zonder dat het getoetst wordt. En wij proberen ze te inspireren om ook op een manier les te geven waar ze misschien meer energie van krijgen en waardoor ze erachter komen wat ze tof vinden, waardoor ze langer in het onderwijs blijven hangen ook. Want je ziet natuurlijk, wat ik vaak zie is dat studenten dan naar een school gaan en dan worden ze opgeslokt in het methodemonster en gaan ze het allemaal doen op een lopende band, want er moet zoveel taal en rekenen gegeven worden. En dan vergeten ze eigenlijk meteen alles wat we aanbieden. Dus wat we nu ook bijvoorbeeld aan het doen zijn, is om na een jaar een soort inspiratiedag te organiseren voor de mensen die dan een jaar weg zijn. Zodat ze weer even drama kunnen oefenen en weer eventjes zo'n didactische werkvorm kunnen oefenen. Want het voor jezelf leuk maken is denk ik het allerbelangrijkste in het onderwijs om het lang vol te kunnen houden. En dat proberen we ze denk ik het meeste mee te geven.
Ja, en ik ben heel blij dat ik hoor dat de mensen die al onderzoek bewezen hebben, dat ze dat niet meer opnieuw hoeven, want dat was bij een persoonlijke frustratie dat ik een volledig onderzoek van voor tot achter moest bewijzen dat ik dat kon, terwijl ik de 3 maanden daarvoor mijn masterdiploma in ontvangst had genomen. Literatuuronderzoek naar de receptiegeschiedenis van de Camera Obscura, want dat was mijn scriptie, is echt iets anders dan actieonderzoek in een school waarbij je interviews moet afnemen en zo. Ja goed, en dan ben je 22, 23, dan voelt dat frustrerender dan ik daar nu misschien tegenaan kijk.
Ik moet zeggen, wij worstelen ook wel met dat stukje. Hè. We zijn natuurlijk de educatieve master, dus hè, is het dan masterwaardig? Men vindt dan toch vaak dat er een scriptie of zo zeg maar aan moet hangen. Wat wij bij de eenjarigen echt proberen is om ontwerp voorop te zetten. Dus het gaat bij ons echt om het maken van een vakdidactisch ontwerp. Het ingaat op het leren van je leerlingen. Hoe leren jouw leerlingen jouw vak? En we dagen onze studenten dan ook uit om te zeggen, waar ben ik benieuwd naar? Of wat voor soort lessen wil ik ontwerpen? Of waar wil ik mee bezig? En van welk stukje daarvan wil ik nou iets dieper een analyse maken om mijn lessen daarbij beter te worden, maar ook om zelf een betere docent te worden. Nou, stel, je wil je leerlingen bij je vak Nederlands creatiever laten schrijven. Ik noem nou iets, daar gaat je hart naar uit. Dus je wilt tijd inruimen voor echt een mooie creatief schrijfopdracht voor je leerlingen. En je pakt dat op een bepaalde manier aan. Je zegt bijvoorbeeld, ik geef je de eerste zin van, ik noem maar iets, hè. Ik ben geen docent Nederlands, maar ik geef je de keuze uit 10 eerste zinnen voor een creatieve schrijfopdracht. En ik ben heel benieuwd hoe leerlingen daarmee bezig gaan. Nou, dan het onderzoek wat je daaromheen zou kunnen doen, is dat je zegt, ik verzamel, ik doe dat een paar lessen en ik verzamel elke les, zeg maar de krabbels die ik vraag ze om bij te houden hoe ze aan de slag zijn gegaan. En ik ga die tussenproducten steeds analyseren om te kijken welke schrijfstappen die leerlingen nou maken. En ik pas mijn hulp daarop pas ik aan. En dat ga je onderzoeken. Dus in hoeverre helpt de instructie die ik geef om die tussenproducten steeds beter te maken. Kijk, en dat is een onderzoek waar je zelf een betere docent van wordt en waar de producten van je leerlingen waarschijnlijk beter door worden. En
dus maar dat moeten ze bij ons ook doen hoor. Ze moeten wel echt een onderzoekende houding laten zien. En precies. Ze moeten helemaal aan het eind moeten ze ook een didactische en een pedagogische uitdaging. Dus dan kiezen ze ook één kind met een interventie en dat. Precies. Maar dat is maar een heel klein stukje. En dat is niet de hele opleiding door 10 EC per van de 60 onderzoek doen. Dat moeten de mbo-studenten doen. Maar we gaan ervan uit dat een hbo-wo-student dat al kan. Dus ze moet, tuurlijk, want het is anders onderzoek. Dus je moet in de praktijk moet je wel laten zien dat je nieuwsgierig bent. En dat je ook met een kind wat niet in jouw intuïtie zit en in, je, in de dagelijkse praktijk zit, dat je daar iets mee kan. Maar alles eromheen, dat hoeven ze gewoon niet meer te doen.
Ik wil nog even een ander stapje maken. Het werd net al even genoemd, hè, de rol van de stageschool. In hoeverre ben je als beginnende docent, student, afhankelijk van zo'n stagebegeleider? Want hè, een deel is opleiding, daar ben je van afhankelijk. Maar een deel is natuurlijk ook, welke school kom ik terecht? Hoe is de klik met die begeleider? Hoe biedt die zijn onderwijs aan? En hoe zorg je ervoor dat dat een goede match is en dat die leerling of student daar genoeg kan leren?
Ja, dat is een hele complexe. Toen we starten met deze flexibele opleiding hadden we een heel mooi visioen over opleidingsscholen waar dan alleen maar flexibele deeltijdstudenten zaten en mentoren die het fantastisch vonden om oudere mensen te begeleiden, ook al waren ze zelf 25 en dat ze daar helemaal geen moeite mee hadden, dat het eigenwijs donders waren. Toen kregen we ineens 120 tot 200 aanmeldingen per jaar en het lerarentekort waardoor we veel te weinig stageplek hadden. Dus dat is iets waar we nog heel hard naar op zoek zijn. En het enige wat we op dit moment kunnen doen is, als een student geen klik heeft met een mentor, constant het gesprek aangaan. Maar wat kan je dan wel leren? Want je kan natuurlijk ook heel vaak leren hoe je niet vindt dat het moet gaan. En het gesprek aangaan met zo'n mentor van ja, maar wat kan je dan wel doen? En ook als begeleider dan het gesprek aan blijven gaan. Maar dat is absoluut een hele complexe. Zeker omdat er nu zo'n groot tekort is, zit iedereen tot over zijn oren in het werk. En ze vinden een student, zeker een startende student, vaak eigenlijk te veel werk. Dus dan willen ze het liefst een student die bijna af gaat studeren, want die kunnen ze dan inlijven in een school. Of ze hebben een goede student die ze pedagogisch sterk vinden als eerstejaars en die zetten ze dan meteen voor de klas. Want die hebben ze op dat moment nodig. Dus dat is heel complex.
En hoe is dat bij jullie, Amber? Lukt het op het voortgezet onderwijs om mensen een plek te geven?
Wij werken met heel veel opleidingsscholen samen en we hebben ruim 90% van onze studenten op een opleidingsschool, dus die echt aan ons verbonden is. En dat is een flink hoog percentage. En wij prijzen ons daar zeer gelukkig mee, want het is ook echt heel erg belangrijk. Ik zei het net ook al, hè, het is de opleiding is instituut en school samen. Scholen die daarop inzetten, want ik snap echt wel het probleem van het tekort. Maar het is natuurlijk wel de dood van het beroep als we onze startende leraren niet meer begeleiden. Nou, begeleiden is ook een vak apart. Ik bedoel, een goede docent is niet altijd direct ook een goede begeleider. Want dat vereist iets anders. En hè, het traditionele kijk op de rol van begeleiders is dat je vooral tegemoet komt aan de onmiddellijke behoeften van je stagiair. Hè. Je geeft ze een plek, je geeft lekker praktische adviezen en tips. Doe het maar op deze, en dat is dan vaak mijn manier. En het is een beetje cheerleader, zeg maar. Maar een echt goede begeleider doet meer dan cheerleader. Die gaat echt samen met die student kijken van, goh, waarom en hoe geef ik eigenlijk les? En die gaat samen met die student lessen voorbereiden. Die laat de student ook kijken naar zichzelf. En die legt ook uit waarom die doet wat die doet. Zodat de student daar weer van kan leren. En als er geen klik is, zou ook best oké kunnen zijn. Want dan geef je die studenten ruimte om zichzelf te ontwikkelen als docent. En natuurlijk komt daar het moeilijke aspect bij dat iemand jou moet beoordelen. Hè? Soms zijn studenten wel geneigd om dan maar te gaan doen wat een stagebegeleider ook doet of vindt. Want dan haal ik die stage in ieder geval. Ik heb daar een voorbeeld bij dat de student tegen mij zei, nou, ik wil heel graag na mijn stage werken op een soort agora-school. En, hè, of gepersonaliseerd leren, daar zou ik graag willen werken. En mijn huidige school, die doet dat niet. Dus dat ga ik daarna doen. Dus we waren bezig toevallig ook weer met dat ontwerp en onderzoek. Wat wil je dan ontwerpen? Ja, het liefst toch iets waarbij leerlingen meer ruimte en autonomie krijgen. Maar dat doe ik niet, want dat doe ik na mijn opleiding wel. Toen vroeg ik die student, maar met welk portfolio ga jij dan solliciteren bij zo'n agro-school? Zit daar dan iets van persoonlijke ontwikkeling van leerlingen of autonomie in? Nee, dat zit er niet. Ik zeg, ga jij die baan dan krijgen? Nee, waarschijnlijk niet. Ik zeg, dus wat zou dan verstandig zijn? Ja, toch wel in deze lessen toch iets van autonomie erin stoppen. Ja, maar dan moet ik dat wel met mijn werkplekbegeleider uitvechten. Ik zeg, maar dat is ook weer een leerproces.
En daarom hebben we wel Wat je zegt, ook onze stagebegeleiders en mentoren, die beoordelen de studenten niet. Dus dat gebeurt echt alleen maar door de docenten van de hogeschool.
Ja.
Juist om inderdaad te zorgen dat je die frictie op durft te zoeken.
Ja,
dus ze coachen ze wel, maar ze krijgen geen beoordeling van zo iemand.
Nou ja, bij ons is het zo dat wij de eindklap op de beoordeling geven. Zij leveren wel de stagebeoordelingsformulier aan, maar wij vergelijken dat met het portfolio van de student en wij bepalen dan uiteindelijk het cijfer. Dus ja. Als wij denken, oké, dit is echt veel te hoog, dan gaan we erover in gesprek. Maar ook als we denken, dit is te laag, want het portfolio laat iets anders zien. Inderdaad, als instituut zijn wij verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling.
Dat was inderdaad een van de vragen die ik ook nog had, hè, van hoe zit die machtsverhouding in elkaar? Maar het is dus het instituut dat uiteindelijk verantwoordelijk is ook voor het diploma natuurlijk, dus ook voor de cijfers die daaronder liggen.
Ik beoordeel bijvoorbeeld ook niet mijn studenten, want ik heb een groepje studenten die ik begeleid. En die beoordeel ik eigenlijk helemaal niet. Die coach ik alleen maar door de opleiding heen. En op het moment dat mijn vak bijvoorbeeld, dat ik dan wel een van mijn studenten daarin moet beoordelen, dan vraag ik heel vaak wel feedback van een mededocent, omdat ik dan bang ben dat ik... Want ik begeleid ze 4, 5, 6 jaar. Dus je kent ze ook heel goed. En je wil gewoon... Je hebt die groei gezien, je weet waar ze vandaan komen. Dus dat proberen we heel erg los te koppelen. En ja. Wij geven geen cijfers meer. Wij geven alleen nog maar een onvoldoende of een voldoende. Ook om dat er een beetje uit te halen.
Ja, dat is eigenlijk ook vergelijkbaar met hoe dat vaak op scholen daarna ook gaat. Als ik in ieder geval kijk voor het voortgezet onderwijs, ik weet voor het basisonderwijs niet. Hè, maar ik kreeg een coach toen ik, bij iedere school waar ik begon, kreeg ik een coach of begeleider, een docent die mij hielp met, hè, je komt op deze school, hoe werkt het hier? Hè? Van heel praktisch school, hey, hoe kom ik bij het kopieerapparaat tot een keer in de klas meekijken, zien hoe het gaat, gesprekspartner. Maar dat stond los van de beoordeling die door een directeur of conrector of afdelingsleider wordt gedaan om te bepalen aan het eind, mag je blijven of nemen wij hier afscheid van elkaar of doen we het nog een jaartje langer. Dus in die zin loopt dat heel erg parallel met hoe dat straks na je opleiding op een school gaat.
Nou ja, wij hebben, je zit altijd met verdeling van uren en taken en studenten en beoordelingen. Dus zeker bij de eindbeoordeling, wij eindigen eigenlijk met een gesprek. Eigenlijk alles in de tweede helft telt mee, maar wij eindigen met een evaluatiegesprek. En wij zorgen ervoor dat er altijd één opleider is die een student kent, omdat het toch ook nog wel weer een kwetsbare omgeving. Dat vind ik ook altijd een afweging. Dus ja, het lostrekken van begeleiding en beoordeling vind ik heel belangrijk. Maar het lukt niet altijd. En soms is enige mate van veiligheid ook wel belangrijk. Dus zo'n gesprek voeren wij vaak met in ieder geval één opleider die een student kent. En daar kan vaak een opleider die een student niet kent bij zitten. Juist om inderdaad begeleiding en beoordeling los te trekken.
Ik wil nog even naar de toekomst. Want er wordt al langer gesproken over een brede onderwijsbevoegdheid, zoals dat genoemd wordt. De details van het plan. Ik heb de wettelijke of de brieven aan de Kamer zo proberen te lezen. Maar dat is niet lectuur waarvan ik denk, goh, dat ga ik lekker bij een knapperend haardvuur zitten lezen. En dan ben ik helemaal bijgepraat. Ik heb in de show notes zet ik een artikel van het AOB van ongeveer een jaartje geleden, waar gesproken wordt over die brede onderwijsbevoegdheid. Dus mocht je daar meer over willen lezen als luisteraar, dan klik daar vooral op. Maar daar geeft de AOB aan dat er geen draagvlak onder leraren is voor een brede onderwijsbevoegdheid. Dus een soort basisopleiding voor het hele funderend onderwijs. En daarna wellicht specialisatie richting een bepaalde bouw of een bepaald vak. Dat is in grote lijnen het idee dat eronder ligt. Hoe kijken jullie daar tegen dat idee van die brede basisopleiding?
Ja, het is een beetje tweeledig, denk ik. Ik denk dat het heel mooi is als je die uitdaging op kan blijven zoeken. Dus als je breed opgeleid bent, dan is het natuurlijk makkelijker om, als je een beetje klaar bent met de middenbouw, om dan een keertje naar de middelbare school te gaan. Maar zeker, er is nu nog zo'n groot verschil tussen hoe een basisschool, hoe er lesgegeven wordt op een basisschool en hoe dat op een middelbare school gaat en de verschillende vakken die er qua niveau op een middelbare school zitten. Dus ik denk dat het voor een deel van de studenten enorm uitdagend kan zijn en ook echt een toevoeging, maar dat het voor een heel groot deel ook eigenlijk niet zoveel toevoegt. Dus de vraag is hoeveel tijd je erin moet steken om dat helemaal op te zetten, terwijl je volgens mij het veel mooier aan kan bieden door veel meer samen te werken tussen alle, tussen bijvoorbeeld VO, leraaropleidingen en PABO's. Waardoor ze door kunnen stromen en dat je bijvoorbeeld bepaalde didactieken niet meer hoeft te laten zien. Wat jij net zei over onderzoek, dat je dat dan ook niet meer hoeft te doen. Dus volgens mij, als je die combinatie maakt en iemand denkt, nou, ik ben nu een beetje klaar hier, ik kan niet meer doorgroeien, ik wil iets anders. Dat heel makkelijk kan, maar dat je niet vanaf de start iedereen dat moet aanbieden.
Nee, ik denk dat ik daar hetzelfde in sta. Als ik kijk naar onze studenten, die zijn in eerste instantie een vak gaan studeren. En die zijn niet altijd meteen begonnen met, dan word ik daar ook daarna docent in. Hè, dat is natuurlijk bij de eerste graad vaak zo. Dat docentschap komt soms wat later. En als je dat soort studenten eerst een soort brede basis zou moeten geven, waarbij ze eerst onderwijskundige dingen moeten leren en dan pas voor een vak of iets dergelijks moeten gaan kiezen, dan raak je mijn doelgroep in ieder geval kwijt voor het beroep. Of een heel groot deel daarvan, denk ik. En ik denk dat dat heel erg zonde is. Ik denk wel, als we het hebben over flexibiliseren en dingen niet meer laten doen, dat als iemand dan inderdaad overstapt, dat we wel als opleiding wat flexibeler zouden kunnen zijn in welke dingen moet je dan nog laten zien? Of kan jij dan inderdaad toe met een beperkter portfolio? Of kan jij, bij ons is er geen aanwezigheidsplicht voor colleges, maar dat zou je dan ook kunnen zeggen, hey, deze lijn hoef jij dus niet te volgen. Daar kunnen we denk ik wel werk van maken. Aan de andere kant, daar wordt ook al door heel veel opleidingen momenteel werk van gemaakt. Dus ik zie ook niet, ja, ik moet soms wel lachen dat het dan gezegd wordt, dit moet er komen. En dan staat er van alles over wat opleidingen nog niet doen en moeten gaan doen. En dan denk ik, dat doen wij al grotendeels of daar zijn we mee bezig. Was nou eerst even langsgekomen om dit even te bespreken voordat je met zo'n plan komt. Maar goed, dat heb ik wel met meer beleidsdingen. Maar zeker als het gaat om de lerarenopleiding.
Ik sluit me aan bij wat jullie zeggen. En wat ik daar ook nog heb, is dat er wordt gedaan alsof pedagogiek en didactiek, hè, alsof het EDI-model, als je dat maar aanbiedt, dan heb je dat aangeboden en dan kan iedereen dat overal toepassen, terwijl dat inhoud en pedagogiek en didactiek hangen met elkaar samen. Ik kan dezelfde stof ook op een basisschool gaan doen. Hè. Ik kan bezig zijn met enthousiasmeren voor literatuur of het analyseren van een boek of wat vond je daar nou van, maar dat moet ik heel anders aanpakken als ik dat in een groep 4 zou doen. En dat is niet hetzelfde als het trucje uit mijn trucendoos halen voor 6 VWO. Dat idee, voor mijn gevoel, kwam het idee heel erg uit de koker van beleidsontwikkelaars die denken, goh, we hebben een probleem. Ik weet nog niet eens precies welk probleem, maar dat gaan we hiermee oplossen. Dan dat er ook echt onderwijsmensen over hadden nagedacht. En het is ook, ik moet zeggen, het artikel van de AOB is uit 2021. We zijn meer dan een jaar verder. Ik hoor er eigenlijk ook niet zo heel veel meer over. Ik weet niet of dat, speelt dat nog een rol in lerarenopleidingen op dit moment?
Nee, bij ons op dit moment niet. Het is een beetje hetzelfde als dat ze de splitsing jonge kind, oude kind wilden gaan doen. En dat is ook een beetje teruggedraaid. Dus er werd een hele hoop geroepen wat inderdaad niet zo heel goed onderzocht was. Überhaupt wat er al gedaan wordt. Ja. Wat jij zegt inderdaad, ik lees ook zoveel in de media dat ik denk van ja, jullie zijn helemaal nog niet bij ons geweest. Dus hoe weet je nou dat het op elke pabo zo gaat? Dat frustreert inderdaad heel erg.
Ik zou bijna reclame gaan maken ergens voor van hoe je stem kan laten horen over hoe het echt op scholen en opleidingen gaat.
Nou, dat mag. Hoe doe ik dat, Amber? Vertel.
Nou ja, dat is wel, hè, wat, waarom TeacherTap eigenlijk in Engeland ontstaan is. Dat namelijk dat er zo vaak werd geroepen, leraren doen of scholen moeten. En ja, dat zie ik in Nederland ook gebeuren. En zonder dat er dan vaak gevraagd wordt aan de leraren hoe dat op scholen gaat. En daar is TeacherTap voor. Die stelt elke dag de vragen, juist over de praktijk, om te laten zien hoe leraren ergens over denken en hoe het echt op scholen gaat. En dat is leuk voor beleidsmakers, maar ook voor docenten zelf, om te kijken, hey, is mijn school de enige? Dus ja, ik zou toch nog een keertje TeacherTap noemen.
Nou, dat is bij deze in ieder geval gebeurd. Ik wil even naar de afsluiting, hè, want jullie zeggen van ja, er wordt heel veel geroepen. Dan ga ik de vaste vraag van Wietse ook maar gewoon eens even stellen. Stel dat jullie vanaf morgen de minister van onderwijs zijn. Wat ga je dan, wat zou je als eerste veranderen om het voor leraaropleidingen of voor leraren in brede zin beter te maken in het onderwijsveld?
Ja, maar er zijn zoveel dingen en ik mag dan maar één ding roepen. Maar ik zou denk ik wel starten met de collegegelden en de instituutsgelden. En iets met een studieschuld kwijtschelden als je leraar wordt. En ik denk dat als we dat hobbeltje, en dan heb ik dus echt nog niet eens over de inhoud, maar dan gaat het echt over de centen en wat het kost om een opleiding te gaan volgen. Ik denk dat we dan ook meer academici voor de klas zouden kunnen krijgen. Dus daar zou ik iets aan doen.
Ik zou stoppen met roepen dat het zo slecht gaat met de taal en rekenen van de kinderen. Want Uiteraard is dat superbelangrijk, maar je zorgt ervoor dat kinderen het gevoel hebben dat ze het niet goed doen. Je zorgt ervoor dat die leerkrachten die zich helemaal kapot werken het gevoel hebben dat ze ook niet het goede doen. En je zorgt ervoor dat ze eigenlijk alle dingen waarmee je taal en rekenen kan combineren, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, knallen ze er allemaal uit, want daar hebben ze geen tijd voor. Terwijl dat ook is waar ze zelf energie van krijgen, waar de kinderen energie van krijgen. Dus natuurlijk is dat essentieel, taal en rekenen, want als je dat niet... Als je dat niet kan, dan kan je niet functioneren in de maatschappij. Maar je kan het zo leuk brengen. En door de hele tijd te zeggen dat het zo slecht gaat, durven leerkrachten dat niet. En de kinderen ook niet. Dus laten we het positief benaderen. En zeggen hoe goed ze het eigenlijk doen. En ook niet zeggen dat je een achterstand op jezelf oploopt door corona bijvoorbeeld. Dat is het meest onzinnige wat er bestaat.
Ik denk twee hele heldere oproepen. Ik hoop dat Dennis Wiersma ook naar deze podcast luistert en dit allemaal ter harte neemt. En Robert Dijkgraaf net zo. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage aan dit mooie gesprek over de lerarenopleiding. Ik denk dat de luisteraars ook weer een heel stuk wijzer zijn geworden, dus dank daarvoor. En voor de luisteraars volg ons op social media. Geef ook sterretjes in je podcast app aan onze podcast, want hoe meer sterretjes, hoe makkelijker onze podcast ook weer gevonden wordt voor mensen die op zoek zijn naar onderwijspodcast. En heel graag volgende maand hoor je ons weer. We gaan het dan hebben over toetssoftware. Hoe zit het met adaptieve toetsen? Werkt dat beter dan wanneer je gewoon één strakke lijn trekt? Hoe zit dat in elkaar? Wat voor effect heeft dat? En dan gaan we over in gesprek met Jeroen Bakker, al eerder in de podcast is geweest over formatief evalueren. En die is weer terug. Dus volgende maand zijn we er weer, de laatste voor de zomer. En we gaan vast ook nog een Teacher Tap aflevering maken, Amber. Dus we gaan jou ook nog weer horen voor de zomer. Dankjewel en tot ziens.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl